Welkom bij een nieuwe aflevering van Burnout to Boss Babe. In deze aflevering, en dat gaat jullie misschien een beetje verbazen, heb ik vandaag in de studio een man, niemand minder dan Mike de Velder. En Mike heeft momenteel een weelderige moustache, ondanks dat het eigenlijk geen Movember is, maar oké, I'll let it slide. En Mike is de guru van de online wereld, websites, online ads, noem maar op, daar zal hij strakjes meer over vertellen. En hij houdt ook van pizza en daar mag ook een beetje ananas op. Dus ik kijk er naar uit, een unieke aflevering met een man, maar jullie zullen vandaag wel luisteren en weten waarom dat ik Mike heb uitgenodigd. Welkom Mike.
Dag Liesje.
Vind je het spannend?
Ja, ik heb een leuke intro trouwens en bedankt dat je ook even mijn moustache benadrukt.
En waarom heb je een snor in februari?
Omdat je het ongemakkelijk vindt.
Om het niet te hebben?
Om het wel te hebben. Ja, een uitdaging voor mezelf.
Dus okay.
Af en toe mezelf even uit die comfortzone duwen. Oh, helpt wel.
Echt, Mike. We gaan straks, ga ik je vragen over hobby, passie, whatever you want to call it. De alter ego van Mike. En dan gaat jullie duidelijk worden waarom deze man zo streng is voor zichzelf. Klopt, hè?
Zeker.
Je bent geen bosbeep, maar je bent wel een bos. Hè? Wie ben je? Wat doe je? Vertel eens aan onze luisteraars, wie is Mike?
Alright, ik ben Mike de Velder. Ik ben 32 jaar en momenteel zaakvoerder van Digital Chameleon. Voor de afgelopen 3 jaar al. Voorzitter van BNI Voorkempen, van waar we bij elkaar kennen. En gepassioneerd ondernemer. Ik ben iemand dat heel gedreven is. Iemand die een enorme focus en drive heeft en super gedisciplineerd is, wat mij wel helpt om door heel deze ondernemersverhaal te gaan. Getrouwd met Nikki, heel gelukkig getrouwd. Ondertussen ook al 3 jaar en 8 jaar samen.
Amai.
Dus jij kent mijn
verhaal. Ja, daar gaan we het.
Ik woon momenteel in Hemiksem, ben opgegroeid in Schoten. Ik heb daar eerst 18 jaar geleefd, dan wat uitgeweken naar Bergen en dergelijke. En nu tijdelijk in Hemiksem.
Tijdelijk in Hemiksem.
Ja. En onze zaken Digital Chameleon hebben een kantoor in Merksem, waar we eigenlijk diensten verlenen. Je hebt het daarnet al aangehaald. Websites, webshops, social media, online advertising. Alles voor de kleine ondernemer in Voorkempen en Noorderkempen.
Oké, maar Hemiksem ligt in... Waar ligt dat?
Dat ligt tussen Boom en Antwerpen eigenlijk.
En hoe lang moet je daar rijden naar je werk?
20 minuutjes.
Oké, ça va wel.
Ja, dat valt keigoed mee.
Moet je over de A12 dan?
Ja, helaas. Ja, maar in mijn richting valt dat mee.
Oké, alle chance. Oké. Nu, je zei het er juist al, we kennen elkaar eigenlijk... Allez, ik ken u via langer, want dus uw vrouw Nikki was een ex-collega van mij bij een bedrijf dat ik... Ik weet niet wat ik dat moet uitspreken, maar dat maakt eigenlijk niet uit. We hebben samen collega's geweest en ik herinner mij inderdaad dat ze met u samen was. Ik herinner mij uw gezicht nog van Instagram. En een jaar geleden gaat dat nu zijn. Ja, dat is 2 weken geleden, een jaar geleden, kwam ik voor de eerste keer bij de BNI, bij de Voorkempen. En heb je mij een mailtje gestuurd en je zei, we kennen elkaar eigenlijk al. Ik dacht, oh, zo tof, iemand die al zo wat open arms is, welcome. Allee, ik dacht, alright. En nu ben je met het nieuwe legislatuur, dat ook nog een paar maanden gaat duren, ben jij de voorzitter. Jij en ik, wij zijn duidelijk geen boomers. Ik ben van 91, zit jij van?
Ook van 91, ja.
En we zijn geen boomers. En ik heb het gevoel dat BNI heeft een heel groot boomer-imago. Voor mij, dat was zeker toen ik ging instappen. Dus daarom dat ik ook wel fijn vond om u uit te nodigen, omdat ik heel veel vragen op mijn Instagram krijg van wat is BNI, is dat nu de moeite? Misschien moet jij eens, zeker vanuit het perspectief als voorzitter, eens vertellen, wat is een BNI?
Wel, wat is BNI? Ik zal beginnen met de afkorting. Mm-hmm. Business Network International. En alles zit eigenlijk in de naam. Het is een internationale netwerkorganisatie. Momenteel zitten we met 318.000 leden wereldwijd, ietsje meer zelfs. Mm-hmm. En dat is opgedeeld in chapters. Wij zitten in het chapter Voorkempen in Schilde en zo heb je er 100 in Vlaanderen.
Amai, 100? Wow.
Ja, iets meer zelfs. Je hebt een mapje ergens online dat je kunt bekijken van wie waar zit. Het doel is dat die mensen in zo'n chapter wekelijks op een ochtend samenkomen, dat zij ontbijten en dat ze eigenlijk elkaars netwerk voor elkaar openstellen om elkaar aanbevelingen te geven, klanten te delen, inzichten te delen, opleidingen, eigenlijk alles wat een ondernemer baat bij heeft. Mm-hmm. Het leuke aan heel dat BNI-gegeven is dat er een beroepsexclusiviteit is. Dus dat wil zeggen, je gaat er geen concurrentie hebben, waardoor je eigenlijk op je gemak mm-hmm. over je business kunt praten, gerichte zoekvragen kunt stellen voor bepaalde aanbevelingen te krijgen. En de filosofie waar BNI eigenlijk om draait, is geven loons. Givers mm-hmm. gain. Ja. Hè, je gaat bepaalde zaken gaan geven aan andere ondernemers en dat komt eigenlijk altijd terug.
In theorie. Ja. En misschien ook wel, allee, ik weet niet of we dat mogen zeggen op de podcast, maar ik kan dat toch even aanhalen. Je weet, mijn filosofie, zeker als coach, als fotograaf, is community over competition. Mm-hmm. En in ons chapter hebben wij de uitzondering gemaakt. Allee, jullie hebben de uitzondering gemaakt toen. Als lid, allee, jij zat toen niet in de lidmaatschapscommissie, denk ik, maar... Jij bent daar wel bij betrokken, denk ik. Of mm-hmm. jij weet wat. Hè? We zijn met 3 fotografen in de chapter, wat dat eigenlijk in principe niet mag. Maar wij hebben met 3 zoiets van... Wij doen in onze ogen 3 verschillende dingen. Want zoals je in architectuur een binnenshuis en een interieur en een architect... Allez, ik weet niet wat de juiste vakjargon is. Hè? Wij hebben dat ook zo gezien. Wat dat soms niet altijd even gemakkelijk is voor onze leden. Maar ik vind dat wel oké zo. Ja... Kunnen we dat voor u?
Voor jullie is het ook exclusief. Hè? Jullie hebben eigenlijk een niche gevonden binnen jullie beroep, waardoor jullie kunnen samenwerken en toch nog die exclusiviteit gewoon kunnen hebben. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je het naar de buitenwereld ook duidelijk maakt. En ik merk dat dat wel begint te komen nu.
Mm-hmm. Dus. Ja, want wij zitten er alle 3 nu een jaar in. Hè?
Ja, exact. Ja,
inderdaad. Ik heb net trouwens mijn... maar dat was ook naar u gestuurd.
Ik heb het zien binnenkomen.
Ik heb de verlenging aangevraagd voor het tweede jaar. Ja, nu, BNI is een offline verhaal. En dat is mm-hmm. inderdaad zoals je zegt, elke ochtend ontbijt. Ik krijg echt zoveel berichten, elke week. Oh my god, het is 7:00 's morgens. Waarom doet je zelf dat aan? En effectief, de eerste keer, dat was David zelfs. Toen ik net verhuisd was naar Schilde, ging ik bloemetjes halen.
Mm-hmm.
En David zegt, en wat doe jij? Hè? Ja, ik ben fotograaf. Ah, er is een BNI. En toen dacht ik, David zelfs is een vreemde man, maar allez, love him, David, als je dit hoort. Het is echt een van de beste bloemisten in Schravenwezel en omstreken. Love him, maar toen dacht ik, ik wil echt niet om 6:00 erop staan. En nu doe ik dat met, elke week echt met plezier. Ik heb daar zo echt goesting in.
Mm-hmm.
Ik denk dat ook wel een van de imagopunten zijn waarop dat mensen wel op durven afknappen, denk ik soms.
Ja, dat is ook hetgeen dat je het meest als feedback krijgt als je mensen uitnodigt van amai, dat is wel vroeg. Of voor heel veel zaakvoerders die in de bouw zitten, mm-hmm. die zeggen van ja, ik moet dan al op mijn werf zijn eigenlijk.
Maar dat is echt zot.
Dus werven gaan vroeg open. En dat is een heel andere wereld dan de online wereld, om het maar zo te zeggen.
Ja.
En voor hen is het zelfs moeilijker om daar te geraken.
Klopt, dus, klopt. Maar ja, bon, ons chapter is ochtend. Ik weet dat er nu in de maak een middagchapter is, op vrijdagmiddag. Dat wordt zo
Ja, dat is iets nieuws dat ze aan het introduceren zijn, maar of dat gaat slagen moet nog bewezen worden natuurlijk.
Voilà. Maar goed, dat is een offline gegeven. Hè. Jij en ik, wij zijn dienstverleners in de online wereld, als ik het zo mag zeggen. Hè.
Exact.
We zitten heel veel op onze... Wacht, heb je een Apple of een Windows?
Ik heb een gewone laptop, een Lenovo.
Oh, nee, maar dat van Windows. wij zitten heel veel op onze laptop. Wij leven heel veel in de online wereld. En ik vertel dan ook heel vaak in mijn pitches, elke week, maar ook in de 4-minuten presentatie die ik soms geef, over dat ik eigenlijk meestal van mijn klanten haal uit Instagram. En ik weet dat heel veel mensen dan zo... Huh? Instagram? Wat is dat? En dat is dan ook heel leuk, want dan kan ik daar zo alles over vertellen. En dan... Ja, dat is gewoon echt... I love it, want ik kan dan zo al mijn knowledge delen. En ik vind dat heel grappig, maar LinkedIn doe ik niet open. Want, honestly, I don't care about LinkedIn. I know you do. Ja, en een paar weken na de eerste keer dat ik in BNI kwam, zag ik ineens 25 vriendschapsverzoeken. Ik denk, what the frick is dit? LinkedIn is dan wel eigenlijk het online verhaal van BNI. Maar wat doet jij met LinkedIn? Is dat iets waar jij klanten dan uithaalt? Echt? Of hoe?
Voor mij wel, ja. Ik vind het sowieso fascinerend, het netwerk dat er bestaat op LinkedIn. Ja. En ik moet toegeven, voor ik met u sprak, was dat voor mij ook een netwerk dat redelijk onbekend was.
Van Instagram, wil
je zeggen. Ja, inderdaad. Ik ken het als advertentietechniek om bepaalde businesses, leads te genereren. En zeker voor webshops om verkopen te realiseren. Maar om echt uw netwerk daar te verstevigen als ondernemer en B2B daarin om te gaan, dat was voor mij onbekend. En op LinkedIn doe ik dat wel. Ik doe elke dinsdag een post. Wat doe ik? Ja. Ik deel een inzicht, een tip, echt een, ik probeer daar zo transparant mogelijk mijn ondernemersverhaal te delen. En ik merk dat daar enorm goede respons op komt.
Die value, ja.
Ja, mensen reageren daarop. Ze sturen mij ook privéberichten van, kijk Mike, ik zie u regelmatig posten, kunnen wij samen zitten?
Wow.
Als het over bepaalde topics gaat, krijg ik ook privéfeedback.
Ja.
En het helpt mij wel enerzijds om mijn eigen brand identity te versterken als ondernemer.
Mm-hmm.
En anderzijds heeft het een positieve invloed op mijn instroom van leads. Dus ja. Okay. Ik hou van LinkedIn.
Ik wil me er eens in verdiepen. Ik wil dat ook wel eens ontdekken. Ik denk dat daar ook wel vast wel potentieel is voor mijn brandingfotografie. Maar waar natuurlijk heel mijn core om draait, is social media presence en de beelden die meer lifestyle gericht zijn, maar dan voor merken, dan de stijve LinkedIn-portretten. Dat is niet wat ik doe. En ik ben heel bang... Ik denk in mijn perceptie van LinkedIn dat ik daar de klanten mee ga aantrekken die dat juist wel willen. Dan denk ik, dit is niet mijn publiek, denk ik. Maar dat weet ik eigenlijk niet.
Voilà. Je zegt het op het einde, je weet er eigenlijk niet. Hè? Er zit ook een heel potentieel aan ondernemers op LinkedIn. Het grote verschil is, daar spreek je meer met de woorden dan met de foto's. Hè?
Klopt.
Jij spreekt met je professionele foto's. Je toont letterlijk je werk, waardoor dan mensen heel snel overtuigd kunnen zijn. Bij LinkedIn kun je wel een foto delen of meerdere, maar daar draait het echt wel meer om de inhoud. Dus het is een beetje een goede balans zoeken tussen wat werkt voor mij en hoe ver wil ik daar zelf in gaan.
Ik heb heel veel connecties op LinkedIn door de job die ik met Nicky deed. Dus wij waren allebei recruiter, dus ik heb heel veel transportbedrijven en connecties daar, maar dat ga ik niet fotograferen, vrachtwagens, laten we eerlijk zijn. Zou je zeggen dat ik gewoon een nieuw profiel eens moet aanmaken? Of moet ik dat gewoon, kan ik dat mensen allemaal wegdoen? Zou ik dat niet doen? Wat zou ik doen?
Goh, als je in het begin gaat beginnen posten, dan gaat iedereen dat wel krijgen. Of toch een aantal mensen in je feed. Maar de algoritme werkt net zoals elk ander social media
algoritme. Dus andere mensen kunnen ook je posten die je niet volgen?
Ja, exact. Okay. Dus dat is het leuke aan LinkedIn. Er wordt ook gepusht naar potentiële mensen die interesse hebben in uw post, afhankelijk van welke tijdlijn dat zij selecteren.
Of course,
maar dat zorgt er wel voor dat je die visibiliteit eigenlijk gratis en voor niks krijgt. En het gaat er ook voor zorgen dat de mensen die potentieel geen interesse hebben, in dit geval misschien de transportfirma's of dergelijke, of de arbeiders daarvan, dat die uw post gewoon niet gaan zien. Die gaan niet in hun feed gepusht worden.
Dat is gewoon. Oké. Misschien moet ik toch eens een kans geven binnenkort.
Gewoon doen.
Gewoon doen. Zoals ik aan mijn coaches altijd een drinktas geef. Just fucking do it staat daarop. Dus kijk, ik zal het meepakken in mijn verhaal voor 2024. Maar goed, wij connecten online. Dan ben je niet, dat is offline. Heb je het gevoel dat dat netwerkje offline... ik vind dat in het begin best wel zo wat... even wennen of zo, want is dat wel zo wat veilig achter een schermpje als je gaat connecten met mensen. En het is echt, je gaat ontbijten met mensen, zeker als je andere chapters gaat bezoeken waar je dan 20 tot 50 man bij wijze van spreken ziet zitten en je denkt, oh my god, wie is dat allemaal? Wat dat best een korte tijdspanne is in dat ontbijt om mensen echt te leren kennen. Hoe interpreteert jij dat als 32-jarige man om zo in real life met mensen echt te gaan connecten en handjes te schudden of... Hoe zie jij dat?
I fucking love it.
I fucking love it.
Dat is echt mijn ding. Ik kom ergens binnen en... Je zult dat wel kennen, it's a mental game.
Ja,
ik kom binnen en ik zeg, hier ben ik.
Ja.
En dat vind ik gewoon leuk.
Mm-hmm.
Ik vind het heel leuk om gewoon mezelf te zijn ergens. Als ik in een groep binnenkom... Ik ben in groepen geweest bij BNI, waar de gemiddelde leeftijd tegen de 50 lag. Mm. En dan kun je denken van, oh nee, dat gaat hier een super logge meeting worden, maar... Probeer gewoon mijn eigen enthousiasme mee te brengen. En dat straalt gewoon af op de mensen. En dat is keileuk.
Ja.
Dus I love it.
Ja, ik denk dat wij daarom ook heel goed connecten met elkaar.
Ja.
Ik denk dat wij allebei heel optimistisch zijn. Heel graag mensen leren kennen. Openstaan voor de mensen. Ik denk dat dat heel fijn is. Want er zijn wel mensen die, denk ik... to be very honest, soms heel lang in een chapter zitten. En dat je ook wel voelt van... Dit is toch wel een bolsterke dat ik wel moet kraken, dat nog niet helemaal openstaat voor de nieuwe ik die hier binnenwandelt, zeg maar. Vind ik wel soms wat spijtig, want je ziet dat direct ook aan mensen hun body language. Terwijl op Instagram, je kunt muten, je kunt negeren, whatever. Hè. Allee, je kunt een DM gewoon los negeren, zo op keer 15. Maar niet persoonlijk, maar gewoon. Hè. Terwijl echt in real life netwerken, je ziet direct aan mensen hun gezicht of body language, how it goes.
Ik vind dat niet erg. Ik vind dat leuk. Dat is ook menselijk. Hè? Ik hou van menselijke connectie. Iets dat trouwens Nikki, mijn vrouw vooral duidelijkheid, niet leuk vindt. Dat ik super sociaal ben. Ik ben er niet enkel in netwerkorganisaties. Ja, ik ben echt overal. Ik wil gewoon met mensen praten. Ik wil connecten. Ja. Oh, als ik ergens op reis ben bijvoorbeeld.
Ja.
Ik ga met mensen connecten. Ik wil met mensen praten.
Ik moet denken aan een super grappige TikTok. Als ik die terugvind, ben ook zo een vrouw die zo zegt, I'm super introverted and I married this guy.
Ja, exact.
En deze guy is allemaal filmpjes dat hij zo babbelt met iedereen. That's you.
I'm a guy. Ja.
Oh my god, fantastisch. Ja, Nikki is niet zo sociaal. Ja, ik was er een beetje
bang. Nee, dat is echt een tegenpool eigenlijk.
Loffer, hè? Ja, maar dat is... Ja, dat is
zij is meer introvert. Allee, is introvert niet echt, maar niet zo sociaal als ik.
Nee.
Maar dat is niet erg.
Nee, dat is echt oké. Ja. Ook, again, waarom dat wij goed overeenkomen, denk ik. Love it. Zit jij nog bij andere organisaties of netwerkorganisaties aangesloten?
Ben je niet het enigste. Ik ga af en toe wel eens een keer bezoek. Stel dat Unison een avond toe, of OCA, en je kunt je gewoon inschrijven. Gratis of betalend. Dan kan het wel zijn dat ik daar naartoe ga. Ik doe ook beurzen. Meestal ga ik op bezoek op beurzen. Nu, binnenkort ga ik voor de eerste keer ergens staan.
Dus, spannend. Welke beurs?
Ja, ja. Dus op 14 maart op de Antwerp Business Event beurs.
Deze aflevering komt uit 19 maart. Verdikken, had ik dat geweten.
Voilà, dan heb ik daar gestaan. Voor de eerste keer. Dus superspannend. Een beurs die al een aantal jaar doorgaat. Speciaal voor Antwerpse ondernemers. Gaat doorgaan in Schelle, in de... zeg het eens. San Marco Village, ja, daar.
Oh, dus, oké. Okay. Daar is ook een BNI, hè?
Ja, klopt.
Daar is op bezoek wel eens gaan.
Zeker, een heel groot chapter. Ja, 53 blijkbaar. Mensen of 54.
Dus, wow, oké. Oké, sorry, maar vertel verder alsjeblieft over de beurs, ja.
Ja, vorig jaar ging het door in Kinepolis. Ik was er naartoe geweest met mijn vennoot Arno. En ik had zoiets van, ja, kijk, als we volgend jaar opnieuw opdoen, kan mij gewoon inschrijven. Ik weet dat ze maximaal 3 mensen toestaan per beroepscategorie in zekere zin.
Mm-hmm.
En toen, als ze hun registratie hebben opgezet, heb ik gewoon gezegd van, kijk...
Let's go.
En ik was de tweede als online marketeer. We zijn nu ook nog maar met 2 voorlopig.
Okay.
Dus kei tof. Ik heb al van alles laten drukken, van banners en dergelijke. Mijn verhaal voor daar is dan ook klaar. Ja, mijn doel voor daar is klaar. Dus let's go.
En wat het doel van de beurs is...
Nieuwe mensen leren kennen. En voor mij is het doel natuurlijk de investering die ik erin steek. Niet enkel voor de standplaats, maar ook... Ja, ik kan daar heel de dag staan. Ik heb van alles laten drukken dat ik die wel op zijn minst terugverdiend heb.
En hoe heet de beurs? Sorry, je hebt altijd drinken nog gaan.
De Antwerp Events. Antwerp Business Event, sorry.
Oké. Okay. En dat is de 14e maart.
14 maart, ja, klopt. Dat is op een donderdag.
Een donderdag. Ik ga stiekem eens kijken wat ik eigenlijk heb te doen.
Ik heb nog 2 gratis tickets. Uw luisteraars hebben daar niks aan, maar ik kan u eventueel wel uitnodigen als je echt zin hebt. Dus, inclusief enkele consumptiechecks.
Ik geef normaal coaching, maar laten we daar na de podcast eens over praten. Interessant. Maar je hebt me toch wel verteld dat je op woensdag soms volg je een call om 9:00. Wat is dat dan? Mag ik dat vragen?
Ja, mocht je zeker vragen. dat is mijn eigen business coaching die ik volg.
Ik dacht dat dat ook een soort van traject was. Traject.
Dat is eigenlijk een self-leadership traject van Straightline Leadership. Een organisatie in Nederland waar ik mijn coaching volg.
Alleen 1-op-1 of is dat in groep?
Er is in groep en 1-op-1. Okay. Dus het is eigenlijk een combinatie. Ze hebben verschillende trajecten. Ik heb gekozen voor het combinatietraject om eens een keer te voelen. Past het bij mij? Het is echt een way of life een beetje. Dus,
Is dat daarom dat je een snor hebt? Omdat zij je zeiden, je moet
een snor laten? Dat is puur aan mezelf. Ik doe dat minstens... Dat is heel raar. Hè? Ik doe dat 3 keer of 4 keer per jaar, doe ik een snor. Maar ik weet, ik vind dat zelf heel lelijk. Nikki vindt het mooi.
Oei.
Maar ik vind het zelf niet mooi. En ik weet, ik krijg heel vaak commentaar dan van... je hebt nog wel een snor staan of... Amai, zit hier met zijn porno-snor. En dan weet ik dat ik me even ongemakkelijk voel. En dan is dat gewoon van, oké, wacht, ik leef nog altijd.
Ja.
En dat helpt mij gewoon. Weer over die mentale barrières zitten van die ongemakkelijkheid.
Amai, echt love it. Ja, ik vind dat je met de snor een beetje een politieagent bent.
De politieagent?
Ja, ik heb
dat
gevoel...
Dat is een eerste keer dat ik dat heb gehoord.
Ik heb echt het gevoel dat je van zo'n Harley police-stof gaat stappen... En als ze wat donuts gaat brengen. Dat is de feeling. Maar you are super ripped, dus het zou ook wel heel gek zijn dat je donuts... Wacht, eet jij donuts?
Ik lust donuts, ja. Het hangt er wel van waar ze komen.
Dus, wat is je favoriete donut provider?
Goh, ik heb het meestal voor de kleine lokale zaakjes, als ik zo ergens op reis ben. Hier in België zal ik het niet vaak eten, maar wel als ik ergens op reis ben. Maar vooral niet van de grote chains.
Ah,
zo de grote chains van een Krispy Kreme of een Dunkin' Donuts. Nee. Dat is echt poor quality.
Dat is ook zo.
Dan denk ik altijd, ik heb geen van. Nee, inderdaad.
Ja, ik ben echt een multinational hoer. Ik ga graag naar... We zijn met mij naar het shopping geweest.
Mm-hmm.
Geef me een Starby. Geef me een hamburger in de McDo. En ga dan even afsluiten met een Dunkin. I am such a consumer whore. Like, I hate it about myself, maar I know it. Wacht even. Het ging ineens naar uw snor. En uw leadership, wacht, uw leadership-programma dat je volgt, inderdaad.
Ja, klopt.
Maar je bent dus aangesloten enkel bij BNI.
Ja, klopt.
Maar ja, dat is
als
ook
een
netwerkorganisatie
enkel BNI.
BNI.
Ja, ja, ja.
Dat is ook al wel genoeg van uw tijd, want je bent voorzitter en je maakt altijd het mopje. En het enige wat ik doe is op de slides klikken, maar je doet natuurlijk wel wat meer, denk ik.
Klopt, ja.
Ja, hoeveel uur zitten daar per week mee bezig met een BNI?
Ik heb het nog niet uitgerekend, echt, omdat ik er een beetje bang van heb om het uit te rekenen. Mm. Als ik de één-op-één gesprekken loslaat, mm-hmm. dan denk je toch wel zeker 3 uur in de week, los van de meeting.
Wauw. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay.
Dus inclusief de meeting, 5 uur.
En het netwerken achteraf en zo. En, maar alhoewel dat je vrij snel door bent meestal. Dus misschien omdat je die call moet doen.
Mijn call is aansluitend tussen 9 en 10.
Maar dat vind ik wel vroeg, ja.
Ja, inderdaad.
Ja.
Okay. Maar ik ben wel een vroege vogel, dus voor mij valt dat best wel mee.
Ben je altijd zo vroeg wakker?
Elke dag, om 6 uur.
What the fuck. Ja. Oké, daar lijken we niet op elkaar. Ik ben een nachtraaf. Nu... We hebben het er juist al gehad over de online wereld. En jij zei er juist tegen mij van, ja, ik wist niet dat Instagram, laten we zeggen, zo'n goudmijn is, mm-hmm. als ik het zo mag noemen. Ik heb altijd het gevoel, zeker als ik mannen fotografeer, dat die online zichtbaarheid, zeker op echt dan Instagram en zo, omdat dat zo een, in mijn ogen toch wel best een girly platform mm-hmm. is, ik kan me voorstellen dat dat niet altijd als man zo gemakkelijk is. Hè? Zo de happy-go-lucky foto's met het gsm'je in de hand, het laptopje. En ik weet dat heel veel mensen nu luisteren en echt gewoon cringen dat ik dit zeg, maar commercieel blijft dat gewoon wel werken. Allee, je moet niet onnozel doen.
Mm-hmm.
Commerciële happy-go-lucky foto's, niet de selfies, dat werkt voor een ondernemer of een onderneemster. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat voor mannen zo wel wat... Allee, ik ga het zeggen vanuit mijn perceptie, als mm-hmm. ik dat mag... We hebben in de BNI een paar fantastische mannen. En dan hebben die Instagram. En sommigen zijn echt hun game aan het uppen, dankzij mijn tips. En ik zie dat en denk, oh, kei leuk. En hebben bijvoorbeeld een paar die dan zo mijn stories liken of een commentje. En denk ik zo, do I feel like safe that they do that? Ik weet zo nooit zo goed van, are you creepy? Or, like, weet je, snap je?
Ik weet exact wat je wilt zeggen. En dat is ook een balans. Dat is heel moeilijk als man om te bewaken. En dat gaat in twee richtingen. Mm-hmm. Mag ik op twee vragen antwoorden?
Absoluut.
Je zegt enerzijds, mannen posten precies minder van die...
Ik denk dat gewoon niet gemakkelijk is.
Ja, ja. Ik vind dat zelf een hele moeilijke balans. Mijn Instagram-account bestaat tussen reisfoto's mm-hmm. en fitnessfoto's.
Maar dat is u gewoon Mike, hè?
Exact.
Dat is niet uw digital chameleon. Want
exact.
Met gewoon Mike ga je niet... Oké, mensen kunnen dan doorstromen naar digital chameleon, maar je gaat niet op gewoon Mike sturen van... Yo, maar ik wil een online ad. Allee.
Voilà, ja, maar mijn Digital Chameleon account, allee, dat is eigenlijk van de vennootschap. Dus mm-hmm. we zitten met 4 op de bureau, dus die 4 mensen beheren eigenlijk de account.
Oef.
En ja, het is niet, dat mag niet rond mij draaien. Het is niet het doel dat het bedrijf Digital Chameleon draait rond Mike de Velder. Ik ben de zaakvoerder, een van beiden, maar het hoort niet rond mij te draaien. Mijn account gewoon Mike... ooit gemaakt om het makkelijk te maken.
Ja, ik vind dat een geweldige naam.
Typ gewoon Mike in.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk ik wou eigenlijk daar mijn ondernemersverhaal delen. Maar ik vind dat redelijk shameful. Ik vind dat moeilijk op Instagram, omdat... Ja, dat is een ander publiek dan LinkedIn. Mm-hmm. Daar krijg je iets andere reacties op. En ik heb het gevoel dat je nogal als man, dat is misschien heel raar, snel cringe overkomt.
Ah, wel, ja.
Ik wil niet de zoveelste zijn die hier weer komt met zijn tips en tricks over ondernemen.
Ja, ja.
De goeroe wilt uithangen, want dat is totaal mijn intentie niet.
Ja.
En ik heb diezelfde balans dan met mijn fitnessfoto's. Ik ben helemaal geen gymbro, maar je post één foto en je wordt gelabeld als een gymbro. En dat is heel moeilijk, die balans. En anderzijds het commenten of het liken van stories.
Mm-hmm.
Ik wil alles van iedereen liken. Maar ik heb vaak zoiets van... Gaan mensen dat storend vinden als ik hier nu op reageer of niet? Mm-hmm. Een comment op een foto kan in mijn ogen nooit geen kwaad. Maar op zo'n story... heb ik zoiets van...
Dan die open the conversation,
niet,
hè?
Ja, ik hoop ook nooit dat ik een verkeerd signaal stuur. Ik kan bijvoorbeeld naar iemand zo... Als iemand zegt van... Ah, ik heb... Ik zal Aurélie als voorbeeld nemen van ons chapter. Hè.
Bureau Do trouwens, voor de vrienden. Bureau Do, aflevering 1, seizoen 1. Ja.
Zij had net een nieuwe haarstijl. Ze was van rood haar terug naar een blonder, natuurlijke haarkleur gegaan, iets blonder. En ja, dan reageer ik zo een vuurtje, want ik vond dat supermooi, de haar. Maar dan heb ik zoiets van, ja, hoeveel mannen doen dat niet?
Ja.
En dat is als man van, oei, gaat dat verkeerd geïnterpreteerd worden? Ik wil niet de creep zijn of zo.
Ja, ja, ja.
Want dat is totaal niet mijn intentie. Ik wil gewoon zeggen, hé, uw haar ziet er echt goed uit. Cool, dat is echt oprecht een compliment aan. Maar je kunt daar ook niet te ver in gaan, want dat is, zo, ja, dat is echt een constante inbalans houden.
Ja.
Van wat zeg ik niet, wat like ik niet. Omdat je geen creep wilt zijn of zo, ook niet de indruk wilt geven van ik like hier alles van u of zo.
Ja, en ook niet, ik ben in een open huwelijk of zo, so let's go on a date. Allee, dat is
exact. Dat is, ik weet, als je de verhalen hoort waar het er rond gaat op Instagram en hoe dat als dating-app gebruikt wordt, dat is hetgeen dat je dan zo hoort, hè, van de guys die dickpics sturen en al die shit. Hè. Als ik dat nooit had gehoord dat dat bestond, had ik het zelfs niet geweten. En dat maakt het wel eng van, er zijn echt wel gasten die vrouwen lastigvallen.
Mm-hmm.
Als man heb je daar persoonlijk...
Nee.
Ik heb geen ervaring dat ik ooit ben lastiggevallen door een vrouw, staan door een andere man. Nee. Dus ik kan zo niet...
Er is wel zoiets, zo het flirtatious behavior vanuit een vrouwelijk standpunt.
Het is dat,
ik ben echt een flirter en dat Peter weet dat ook, voor alle duidelijkheid. Ik vind het ook heel leuk om met te flirten. Like, it's banter, it's fun. Maar ik heb de indruk dat als een vrouw dat doet, en er zijn in het... hoe moet ik dat hier voorzichtig zeggen? In het sexual assault, zeg maar, verhaal, zijn natuurlijk ook vrouwen die dat bij mannen doen, want dat vergeten we soms ook wel. Maar als een vrouw zo wat funny en zo wat cutesy dingen zegt, is dat zo wat... Ik heb niet de indruk dat jij, als ik zou zeggen van, oh, Maaike ziet er goed uit, dat jij zoiets zou hebben van, oh nee, die vrouw gaat mij subiet even op tafel gooien. Mm-hmm. Allee, je weet het, terwijl dat in de omgekeerde richting wel vaak is dat je zo wat een creepy feeling hebt of zo.
Ja, het is dat.
Ja.
En dat wil je nooit geven aan iemand.
Nee.
En als vrouw,
jij niet, Mike. Maar er zijn er veel die dat wel...
Exact, ja. En als vrouw denk ik ook dat het moeilijk is als je een compliment geeft aan een man van, oei, ik hoop niet dat hem denkt dat ik aan het flirten ben. Nee?
Ik weet niet wat dat verandert. Voor mijzelf, again, like, I'm a flirty, so ik denk zoiets van, oh, een beetje. Dat mag wel, maar ja, ik ben obviously married, so. Allee, ik bedoel, dat gaat zover zoals ik dat zou willen, maar daar gaat deze aflevering niet over.
Nee. Het is wel leuk om te zien, die balans is wel iets dat moeilijk is. En ik denk niet enkel voor mij, ik denk voor veel mannen.
Het is erom dat ik je ook wou uitnodigen, omdat alle ondernemers die ik hier uitnodig, heel ons leven draait op Instagram.
Mm-hmm.
En je haalde er juist ook iets heel goed aan van dat cringiness. Ik denk dat daar ook zo de mannelijke way of copy... Een vrouw kan zich daar niet meer... ik kan mij niet relaten als jij bijvoorbeeld je ondernemersverhaal deelt op LinkedIn. Niet dat want wij zijn heel gelijk. We zijn, you're my buddy. Allee, we love each other. In de duidelijke, normale manier. Oh my god, ik ben in de puzzel graf. Maar ik wil maar zeggen, als jij zou zeggen op Instagram... Hallo, ik ben Mike. En ik richtte mijn bedrijf op in... Dan denk je gewoon zo, oh my god, what the fuck. Allee, zo, dat is echt een...
Ja, maar ik denk
andere...
ook dat elk platform heeft zijn tone of voice.
Ja, exact.
En ik zou heel graag, want het staat mijn planning voor dit jaar, om enkele reels te maken op mijn persoonlijke ondernemersaccount. Dus niet op Digital Comedian, echt op mijn persoonlijke account. Om ook de mensen mee te nemen in mijn verhaal en gewoon heel transparant van mijn ondernemersverhaal te delen.
Mm-hmm.
Don't copy me, dat is een beetje de boodschap. Hè, van, dit is niet het, of ik ben hier niet de magische formule aan het uitvinden, maar gewoon, kijk, deze is wat ik doe. Dit werkt wel voor mij, dit werkt niet voor mij. Maar ik weet dat mensen daar iets kunnen uit leren. En het is ook mijn een beetje een missie om andere mensen daarin te helpen, te ondersteunen. Ik denk dat je die missie ook hebt. Hè.
Altijd, je wilt altijd mensen helpen.
Voilà, maar je wilt niet cringe overkomen of guru-like.
Want
dat is echt het laatste van mijn intenties. Maar dat is wel een eng pad om te bewandelen.
Kent je Martijn van Tongeren?
Nee?
IMU?
Sorry.
Die zou ik eens een keer checken, want Martijn, die liked al mensen. Dat vind ik creepy. Maar dat is een marketingtechniek die ik ook wel stiekem leer aan mijn coaches. Maar die liked mijn stories, maar die volgt mij niet. En dan denk ik wel, ik heb Huddle, ik heb Login Pay, je kunt me ook gewoon volgen. Like, I buy your stuff, maar fine. Mm-hmm. Slim gedaan van hem. En soms ga ik eens kijken naar dan zijn profiel en denk ik, oké, voor een man... Oké, ze zijn wel echt Hollanders, ze gaat zo heel plat en dat is echt... Mm-hmm. En denk je, oké, ik moet niet luisteren naar dat dialect. Geen shame naar Hollanders, hè? Love you all. Maar allee, voor mij is het... De stemkleur kan ik niet zo goed smaken, if that makes sense. Maar de content voor een man vind ik echt leuk. Dus misschien had dat wel een inspiratie.
Ik ga het bekijken.
Alsjeblieft. Zeker in je typdoosje. nu, genoeg over netwerken. Niet dat daar nog echt over ging, maar oké. Je hebt ook een super uniek verhaal als ondernemer. Hè? De eerste keer dat wij een BNI 1-op-1 date hadden. Dus als je in een BNI stapt, is eigenlijk de bedoeling dat je allemaal dingetjes doet. Je stelt zoekvragen, je gaat op-1 met mensen, je komt naar je meetings. Allee, er is van alles dat we eigenlijk moeten tussen haakjes doen om een goede BNI'er te zijn. De eerste keer 1-op-1 viel ik bijna van mijn stoel. Dat was ook in shopping. Ja... Dus shopping omdat ons restaurantje was toen dicht en was een beetje in een schraal bistrootje daar. Met niet zo'n goede koffie, dat weet ik ook nog. En ik dacht, wauw, deze man heeft echt een ziek ondernemersverhaal. Vertel me meer over jouw super uniek pad als ondernemer.
Wel, ik ben nog maar 3 jaar ondernemer.
Nog maar?
Ja, nog maar. Ja, het is redelijk startend, hè, om het maar zo te zeggen. Mm-hmm. Ik ben begonnen in de coronacrisis.
Wacht, dat is toch 4 jaar dan? Ik ben ook in 2020 begonnen.
Of bijna 4 jaar.
Ja, hallo. Ja, oké.
Bijna 4 jaar. Oké, 3 jaar, bijna 4 jaar. Maar nu dat je het zegt, inderdaad, we zijn al 2024. De tijd vliegt wel als ondernemer, moet ik zo meegeven.
Dat klopt.
Ik ben eigenlijk begonnen in bijberoep, dus eigenlijk wel ietsje daarvoor al, met websites en dergelijke. Ik dacht van, ja, ik ga gewoon keigoedkope websites maken. Ik kan de goedkoopste in Antwerpen zijn. En dan ben ik binnen no time multimiljonair. Rijd met een dikke Ferrari. No worries. Nu... Niks bleek minder waar. Ik was eigenlijk al 2 jaar met dat bijberoep bezig en ik had 4 klanten of zo. Ik was er ook nooit mee bezig. Ik werkte toen ook nog fulltime. En toen ik ondernemer werd, had ik zoiets van, oké, ik wil nu echt wel meer inzetten op...
Maar wacht, sorry. Ja. Even recap, sorry. Dus je doet dat in bijberoep, maar wat gebeurt er dan dat je fulltime gaat?
Aha.
Ah, dat komt zelfs. Wacht, dat gaan we even parkeren, dit stukje. Stay in your seats, guys. It's gonna come after this answer.
Inderdaad. Dus sowieso, ik kan elk ondernemerschaal kaderen.
Ja.
Dus ik ben in juni 2020 fulltime gegaan. De bedoeling was eerst om de horeca-ondernemer toen uit de coronacrisis te helpen. Ik zag dat die restaurants het moeilijk hadden. En het restaurant, de brasserie achter onze hoek, het voorhuis, trouwens echt de moeite om eens langs te gaan, die zei van, ja, kunnen we niet een soort app gaan maken waar restaurants kunnen gaan afhalen? Takeaway.com doet dat voor fastfood, maar restaurants hebben zo niks.
Nee.
En ik vond dat zo'n goed idee dat ik een heel weekend heb gespendeerd aan het programmeren van een afhaal-app voor restaurants.
Restaurants.
Binnen no time werkte het eigenlijk zoals het moest. Ik heb dan de week erop gespendeerd met gewoon bellen naar alle restaurants in de voorkeur dat ik kende,
nee,
waar ik contactgegevens van had. En die zeiden allemaal van, hey, cool, willen we doen? Want ze mochten dan ook gratis op, omdat het eigenlijk echt was voor mij om die te helpen. Ik wou er toen echt niks aan verdienen. Ik denk dat we 51 restaurants in totaal hadden op het platform.
Cool.
Dus ja, best wel nice. Milo Resto heette het toen. En dan mochten die restaurants zo stilletjes aan terug begonnen opengaan in juli, augustus. Dat was zo de zomer, omdat de terrasjes toen toch moesten. En dan zijn we begonnen met die QR-codes, om eigenlijk die menukaart, en er zelfs meer dan 100 op die QR-menukaart, echt super cool. Maar dan zijn we ook van, ja, kijk, jullie mogen nu part-time terug opgaan. Heel tof. We hebben hier nu een model uitgewerkt dat wij denken dat keigoed kan werken voor jullie. We zijn dat bij die 51 restaurants gaan voorstellen en 1 daarvan heeft ingetekend. 50 hebben ons afgewaaid. En toen kwam natuurlijk de grote speler, Rezengo, met eigenlijk dezelfde oplossing, gratis binnen hun pakket. En dat was eigenlijk de killer voor dat project. Nu, eigenlijk mijn eerste snel rit tegen de muur als ondernemer. Maar dat hield mij niet tegen. Ik was ondertussen ook nog websites aan het verkopen. Maar heel veel ondernemers vertelden mij van, kijk Mike, website, webshop, allemaal goed en wel, maar ik wil gevonden worden of ik wil daar iets uithalen of verkopen. En dan kwam het stukje digitaal marketing, online marketing eigenlijk in beeld. Ik kende het al, ik kende de principes. Ik had het ook wel een keer toegepast, maar ik kon dat nog niet actief gaan verkopen.
Nee.
Zonder echt nodige kennis te hebben. En ik zei van, oké, ik ga zelf een product in de markt zetten. En ik dronk toen matcha thee.
Is dat thee of is dat... Wat is dat?
Dat is eigenlijk een groene thee die eigenlijk vermalen wordt tot een poeder.
Dat is, want de volgende gasten die hier zelfs komt, is Gita van Chalo. Ja. Ook de thee...
Ze zal u ongetwijfeld misschien ook wel iets vertellen. Als je Chalo zegt, denk ik aan chai-thee misschien.
Ja, chai voilà. Is het.
Dat is nog iets anders. Ja. Matcha is eigenlijk gewoon het groene theeblad. Ja. Heel jong, dat helemaal vermalen wordt tot een groen poeder, waardoor dat heel geconcentreerd is. En dat je er een hele hoop gezondheidsvoordeel aan kunt halen. Het is ook een van de weinige superfoods ter wereld. Ik dronk dat al. Ik ga de zaak waar ik het toen dronk, niet vernoemen, omdat daar een beetje een beef is ontstaan, in zekere zin. Ik heb enkele boerderijen in Japan aangeschreven.
Dat vind ik echt crazy.
Via Google liggen zoeken. Nu, dat zijn allemaal websites volledig in het Japans, dus dat is redelijk moeilijk. Er zijn altijd met translators die webpagina's vertalen. De e-mailadressen gezocht, aangeschreven, gezegd van kijk, kan ik mogelijk samples hier in België krijgen? En 1 week later had ik de eerste samples, 2 weken later had ik alles. Samen met mijn vriendin liggen testen.
Sorry, van 1 boerderij? Of
3 boerderijen. Ja.
En heb je gemaild in het Engels dan, of in het Japans?
In het Engels, ja. In de hoop dat die dat konden verstaan.
Ja. Dus, amai, dat vind ik zo zot, dat je dacht, ik kan zo wat boerderijen in Japan al schrijven.
Ja.
Wow, dat is zalig.
Je moet ergens beginnen, hè. Dus,
dat je brein niet zelfs brengt tot dat punt, is echt crazy. Ja. I love that. That's so wild.
Ik moest er ook niks voor betalen, dat is dan cool. Dat is heel nice. Dan verschillende gradaties gekregen, want je hebt dan de hele pure gradatie van matcha die wat duurder is, tot de iets meer die in de huistuin keuken is.
Ja.
Gewoon kei willen proeven, samen met mijn vennoot. Ondertussen een naam aan het bedenken geweest, want dat moesten we ook dan ineens hebben.
Je bent een beetje gesprongen in je verhaal. Ja. Je zegt eerst online marketing en dan begint je over een matcha. Maar, dus dan wou je dat zeggen dat je een bedrijf wou starten met matcha? Nee.
Ik ging eigenlijk proberen van, die online marketingstrategie die ik hier in mijn hoofd had, die ik denk dat voor webshops kan werken, die wil ik eerst zelf testen.
Proberen.
Dus ik kan gewoon een product in de markt zetten en zien of dat werkt. Dat was eigenlijk de enige...
Dat is zo... I love that.
Ik wou er
so
geen
loyal.
Bedrijf van maken. Mijn enige intentie met het bedrijf toen, Yuga Matcha, hè, want dat is de naam van het product geweest. Ja, inderdaad. Was om mijn digitale strategie te testen. Dus die naam, Yuga Matcha, dan bedacht. Een label ontworpen in Adobe Illustrator, dat ik dan even voor een maand had aangeschaft. Ik had toen niks aan digitale tools. En die boerderij die had een fabriek waar ze mee samenwerkte, waar ze eigenlijk lieten bottelen. Ze hebben mij daar in contact gebracht met de contactpersonen. En dan hebben wij een eerste bestelling gedaan. Dus die boerderij die stuurde alles naar de fabriek. De fabriek die zorgde voor de verpotting en de labeling. En dus zij plakte de labels ook meteen op het potje. En zij deden dan de verzending naar Europa. Wat eigenlijk wel leuk is, want internationaal verzenden komt wel veel bekijken.
Ja, ook niet in containers en zo. En
voilà. Het leuke aan Japan was daar dat zij alles voor hun rekening namen. Dat is duurder, zeker en vast.
Maar misschien meer zekerheid of zo?
Voor mij meer zekerheid. Ik wist nog niet waar ik mee bezig was. Nee. Nu, er kwam ook van alles bij kijken van douanewerk. Ja. Ik moest me inschrijven bij Traces, ik moest bij FAVV in orde zijn, want ik ging levensmiddelen verkopen en importeren. Er kwam heel veel bij kijken. Tof, want al dat administratiewerk, moet je leren kennen. Ze hebben voor €10.000 geïnvesteerd in Potjes Matcha.
Was dat niet je spaargeld dat je me niet gezegd?
Ja, dat is mijn spaargeld. Dus ik heb Nicky ook moeten overtuigen om dat te kunnen doen. Het was deels van mij en deels van Arno. Dus 50-50.
Ik moet wel zeggen, ik vind het altijd zo grappig. Want je zegt, ik heb Nicky moeten overtuigen. Als bij mij iemand instapt in mijn coaching, zegt hij vaak, ik moet dat met mijn partner bespreken. Denk ik, huh? Allee, dat is zo... Maar dat is mijn money opinion.
Wij delen ook alles. Dus alles is gezamenlijk bij ons.
What mine is mine, but that's totally fine.
Voilà, is gewoon een andere manier.
Ja, prima. Dus, ik vind dat gewoon interessant. Ja. Dus Nicky was on board, uw partner was on board, samen.
Ik heb 50%, Arno 50%. We hebben dat gewoon aangekocht. Daarnaast ook nog een hele hoop shit uit China laten komen. Van die potjes, van die whisks, van die lepeltjes in bamboe. Dat was niet zo heel duur, dat was redelijk goedkoop eigenlijk. En dan gewoon de webshop opgestart. Ook een week lang liggen programmeren, van 's morgens 4 uur opstaan, tot 's avonds liggen programmeren om het klaar te krijgen. En dan op 18 oktober 2020 hebben wij de lancering gedaan van Yuga Matcha. Ons eigen theemerk. En ik had gezegd van kijk, we gaan gewoon een kwartaal draaien en zien wat eruit komt. Waarom? Ons boekjaar start op 1 oktober... En het was dan 18 oktober gelanceerd. En dan hadden we een kwartaal om te zien van lukt onze strategie? En op één kwartaal hadden we een omzet van 47.000 euro. Het was winstgevend voor lonen. Ik moet dat wel toegeven. Dus het was voor lonen winstgevend.
Ja.
Maar het deed wel wat moest doen. En dat was keileuk. We werden ook laten doorlopen. Maar plotseling was ik elke dag pakjes aan het inpakken. Voor ja, mensen die matcha thee dronken. En dat was niet echt waar ik naar op zoek was. En ik zei ook tegen Arno van, oké, heel tof deze. We zijn hier eigenlijk wel goed centen aan het verdienen. Dat was eigenlijk totaal nice. De bedoeling niet.
Maar nee, zo gek dat niet de bedoeling is.
Dat was totaal de bedoeling. Het was eigenlijk echt puur de marketingstrategie testen. Het was meer succesvol dan ik eigenlijk had gehoopt. Of durven dromen, had ik dat zo zeggen. En ik had ook zoiets van, ja, dit is geen one-hit wonder of zo. Mm-hmm. Want het is echt een super niche product. Het is ook een duur product. Mm-hmm. Als ik dat in de markt kan zetten, dan kan ik in principe alles. Dat was de manier van denken. En dat heeft me ook geholpen om verder door te stoten. Dan hebben we beslist om ook de naam van ons bedrijfje toen, dat was toen Miloniweb, hè. We maakten toen betaalbare websites, van strategie te veranderen. En we hebben onszelf toen tot 1 oktober 2021 gegeven om alles klaar te krijgen met onze nieuwe strategie. En dan op 1 oktober 2021 is Digital Chameleon geboren. En hebben we ook het bedrijf Yuga Matcha als handelsfonds te koop gezet op overnamemarkt.
Oh.
En dat hebben we ondertussen succesvol verkocht aan twee ondernemers in Gent die dat verder zetten. Dus het
bestaat
nog altijd, kan nog altijd gekocht worden. Dus,
hoezo, het kan nog altijd gekocht worden?
Online, dus de
matcha. De matcha, ja. Niet het bedrijf, hè. Het bedrijf is inderdaad. Van nu. En,
En ook iets dat ik vergeet te melden, wat ook wel tof was, we hadden ook keiveel winkels aangesproken, of dat we daar konden liggen. We lagen dan in het natuurhuis en zo, en hele bio-winkels.
Leuk.
Op een gegeven moment hadden we 18 winkelpunten in Antwerpen, dus kei tof.
Je vertelt dat alsof dat echt niks is.
Ja, ik stap daar binnen. Ik zeg van, hey, wil je mijn matcha verkopen?
En daarom zit je een goede offline netwerker, hè?
Ja,
you just walk in the room and own it.
Dat was wel moeilijk, moet ik zeggen. Want dat was eigenlijk was dat een heel duur proces. Met twee op de baan ergens binnenstappen en die mensen overtuigen waarom dat wij echt de beste matcha thee hebben. Maar dat heeft mij heel veel geleerd in die koude sales wel. Dus super tof.
Oké, heel cool. Wat vind jij zelf momenteel, hè, want je bent daarna dan doorgegroeid hè, naar Digital Chameleon, dat is nu je voltijdsonderneming, maar heb je iets dat je zegt, dat vind je echt het uitdagendste aan ondernemen?
Goh, ik denk twee aspecten. Enerzijds van jezelf niet voorbij lopen.
Mm-hmm.
Ik ben iemand die nogal ambitieuze doelen stelt. Mijn vennoot is ook zo. We hebben nu twee mensen in dienst. Dat kost allemaal geld. Maar voor mij is het belangrijk, je hebt die mensen in dienst. Dat zijn niet zomaar mensen die voor je werken. Nee. Je zorgt voor die mensen hun leven. Je zorgt ervoor dat er... Dat klinkt misschien belachelijk, maar je zorgt ervoor dat die hun eten op tafel kan komen. Dus je moet ook zien dat je inkomsten er zijn gewoon. En dat is een belangrijke verantwoordelijkheid. En ik vind dat je daar niet te licht mogen overgaan. En anderzijds, wat ik ook uitdagend vind, is niet te veel willen. Ik heb heel veel ideeën.
Mm-hmm.
Ik wil heel veel. Maar ik moet ook beseffen dat ik geen 20 dingen tegelijk kan doen en mijn focus niet te veel mag verdelen.
Nee.
Dus vandaar, dat vind ik heel moeilijk. Zo, niet te veel opstarten.
Ja.
Een uitdaging is het niet.
Nee, maar je weet dat ik het woord moeilijk niet gebruik, hè?
Ja, exact.
Dus het is challenging. Ik heb ooit gelezen, of TikTok of whatever, dat een miljonair 7... streams of revenue heeft. En misschien heb ik u dat verhaal ook eens verteld, of niet, maar Nio, de zanger, die heeft in een interview verteld dat zijn meest winstgevend bedrijf van alle bedrijven dat hij heeft, dat een car wash is. En toen dacht ik ga een car wash maken. Ja, ik vond dat super interessant, want inderdaad, je zegt, je kunt niet alles opstarten, maar het zou toch wel fantastisch zijn dat je op een bepaald moment in je bedrijf zo ver kunt staan of zo financieel hebt of een team hebt, dat je kunt zeggen, ik ga nog een bedrijf opstarten, just for the shits and giggles, zeg maar.
Ja.
Want je hebt uiteindelijk met matcha, heb je dat ook gedaan, hè?
Ja.
You just fucking did it, hè? Allee, maar mooi. Nu, over uitdagingen gesproken.
Mm-hmm.
De titel van de podcast heet Burnout to Boss Babe, of vandaag Burnout to Boss, omdat jij geen boss babe bent. Hè. Heb je zelf als verhaal in dienst, misschien heb je het er juist al zo wat naar gehint, hè, of als ondernemer... heb je ooit zelf een depressie of een burn-out of iets kantelpuntig, laten we het zo zeggen, meegemaakt in je leven?
Ja, dat is eigenlijk iets waar ik het nog niet eigenlijk te veel op heb vergat met mensen.
Mm-hmm.
Het is iets dat lang geleden is, in de zin van 5 jaar geleden, 2019. Mijn historie of mijn verleden, mijn geschiedenis, ligt in de in de fulltime businesswereld. Hè. Ik werk voor een redelijk grote corporate organisatie, inderdaad. En op het einde van die carrière, ik had er 8 jaar gewerkt, werkte op een internationale functie. Dus ik had een team in Mauritius dat voor mij programmeerde.
Wow.
En ik werkte eigenlijk voor heel Europa. Dus ik moest er eigenlijk voor zorgen, kort gezegd, wij deden robotic process automation. Een hele mond vol. Maar dat wou eigenlijk zeggen dat wij bepaalde bedrijfsprocessen gingen gaan automatiseren. Mm-hmm. Dus stel dat er iemand bezig was, een paar uur per dag of per week, met bepaalde inputs constant in een systeem te steken en telkens gewoon bijvoorbeeld van op een factuur letterlijk in bepaalde velden iets ging overtypen. Ja, iets dat je eigenlijk door een robot makkelijk kunt automatiseren. Dat was mijn taak. Over heel dat bedrijf, binnen alle landen, zoveel mogelijk processen identificeren en automatiseren. En ze zei tegen mij, Mike, hier is €1 miljoen, regel het.
Okay.
Let's do this. Hè.
Wow.
Mijn team zat dan in Mauritius. Kei tof, want je kunt naar daar reizen, je kunt daar 3 weken gaan relaxen.
Ja.
Het nadeel is, je merkt wel, als je daar een tijdje mee aan het werken bent, dat het opleidingsniveau daar lager ligt dan hier in Europa. En wat wil ik daarmee zeggen? Verder doordenken bij kritische problemen gebeurt daar minder dan hier in Europa. Als hier problemen ontstaan, mensen gaan heel snel gaan zoeken hoe ze tot oplossing komen, terwijl ze daar eerder wachten tot dat iemand anders het komt vertellen. Wat ertoe leidde dat de verantwoordelijkheden die ik draagde voor het bedrijf, want mijn taak was letterlijk besparen, hè, dat niet altijd even goed lukte, omdat ik de verantwoordelijkheid legde in een team in Mauritius.
Mm-hmm.
Dat was ook de opdracht. Maar dat liep niet zo vloeiend, of toch niet zo vlot, waardoor er heel veel druk op mij kwam langs de ene kant. Langs de andere kant, ja, ik ging over heel Europa naar teams binnen het bedrijf om taken te automatiseren, maar als ik ergens binnenkwam, dan wisten ze van, oei, hier is binnen het jaar iemand weg.
Mm.
Want mijn taak was, als er een team was van 10 FTE, om dat minimaal naar 8 of zelfs naar 7 mensen te krijgen. Dat was een beetje een deel van mijn taak. Dus ik werd niet heel graag gezien. En op het einde van het jaar heb ik er een beetje onderdoor gezeten. Ik heb toen ook mijn tijd thuis gezeten. Gaan praten met een dokter, met een psycholoog. En toen weer gesproken van de lichte burn-out. Omdat ja, de verantwoordelijkheden die ik had, de bordjes dat ik toen omhoog moest houden, die waren niet allemaal in mijn eigen hand. Wat ervoor zorgde dat in mijn hoofd een enorme chaos gaf van je welste. En dat ik er gewoon even tussenuit moest. En dat heeft eigenlijk ook deels geleid naar mijn stap van ondernemerschap. Mm-hmm. In de zin van, ik ben iemand die niet graag de controle uit handen geeft. Mm. En dat was toen 100% het geval. Ik had de touwtjes niet in handen. Dat was volledig door een andere partij. En in januari begon aan de coronacrisis. En veranderde die job ook. Want ik ging plotseling alles van thuis uit moeten gaan doen. Ik ging s'morgens aan mijn laptop met team in Mauritius moeten communiceren. En dan s'avonds tot 8 uur online zijn voor de mensen in Londen die eventueel nog een meeting wouden doen. En dan afhankelijk van zomer- of wintertijd. Dus dat waren echt lange dagen. En dat van thuis uit, met die verantwoordelijkheden, met die druk, ik had echt zoiets van nee, dat gaan we niet meer doen. Ben toen gewoon naar de HR gestapt en ik heb gezegd van kijk, ik ga ermee stoppen, ik word zelfstandig. En die had er heel veel begrip voor. Ze wisten natuurlijk ook mijn geschiedenis, dat ik er even tussenuit was geweest.
Dus je bent dan er tussenuit geweest, maar je bent teruggegaan?
Ja, geprobeerd.
En wanneer was dat dan? Dat is in 2019?
Eind 2019 is dat begonnen, denk ik in december. En ik ben er dan denk 3 maanden tussenuit geweest.
Dat is niet lang,
Dat is niet zo heel lang. Nee. Ja, te kort ook. En dan heb ik beslist, denk juni, om mijn ontslag in te dienen.
Mm.
Dus ja. Het was een heel kort verhaal nog.
Oké. En als ondernemer heb je het gevoel dat je daar soms tegen je grenzen loopt, hè? Want je hebt het er juist al aangehaald. Hè? Want wij zijn allebei ziek ambitieus en we have goals en we go all in. Maar dat is voor mij bijvoorbeeld persoonlijk echt een valkuil dat ik echt moet opletten van...
Ah nee, ik heb dat totaal niet. Nee.
Oké.
Het probleem lag bij mij niet in de hoeveelheid van werk dat ik op mij nam of zo, want dat stoort mij niet. Of hoe lang het de dagen zijn, stoort mij ook niet. Het lag mij daar om verantwoordelijkheid. Alles wat ik zelf in handen heb, is in orde. I got this. Hè. Als ik dat moet uitgeven, zonder dat ik daar controle op heb, in dit geval was dat een team in Mauritius. Ik kon niet in Mauritius zijn om dat team aan te sturen. Er zat een teamleader op in Mauritius die dat team moest aansturen, maar dat marcheerde ook niet. En nee. Alles liep zoveel fout en dat ging over bedragen. Ja. Dat is dan niet mijn eigen geld. Hè? Dus je bent ook met iemand anders zijn geld bezig, wat ook wel wat complexer maakt in dat verantwoordelijkheidsgevoel. Dat voor mij brak. En dat heb ik nu niet. Nu het gaat over mijn geld, mijn verantwoordelijkheid. Ik kan de mensen aansturen die ik moet aansturen. En ja, I got this.
Oké. Wel echt een control freak, dus... Echt, oh my god.
Ja.
Mensen kunnen nu gezicht niet zien, maar dat was echt zo de look van dood in de ogen van, wat zeg jij daar?
Nee, maar ja. Ik vind het moeilijk, want ik ben een control freak.
Ja, dat is zo. Dat is toch ook gewoon oké?
Ja.
Ik denk dat je als ondernemer dat wel een beetje moet zijn. Want als je
denk
zo
ook,
niet kritisch bent en alles maar laat gaan, dan gaat je bedrijf denk ik nooit kunnen krijgen waar je dat wilt. Tenzij dat je ambities niet zo hoog zijn als die van ons. Maar ik denk dat controle fijn is. Heb je dan het gevoel gehad, want voor mij is een burn-out een combinatie tussen een soort werkdepressie als ook onopgelost trauma. I've had my luggage of shit. Heb je dat ook zo ervaren? Dat je bijvoorbeeld uit je... Allee, niet dat je daar per se over moet praten als je nu wilt, maar heb je zo dingen dat je denkt dat zijn bovengekomen in dat herstel? Of heb je therapie bijvoorbeeld gedaan?
Ik ben bij een psycholoog geweest wekelijks, voor opvolging. Er is heel weinig uitgekomen.
Okay. Is dat ook door die controle?
Nee.
Nee.
Maar zij... Ja, nee, echt niet. Ik ben heel open.
Ja.
Tegen iedereen ook altijd. Wat eruit kwam, was dat ik eerder zelfstandig van mindset was, wat ik niet wist. Dus dat is voor mij wel een eye-opener geweest. Zij is ook degene geweest dat mij richting dat zelfstandige geduwd heeft. Of toch richting de denkwijze van misschien is dat wel iets voor u. Ik zie dat echt wel doen, ondernemen. Waar dat ik het toen nog niet zag. Ik dacht, ondernemen? No way. Ik zat ook in een gouden kooi. Super zalig is natuurlijk. Ja. Maar het is niet dat er daar bepaalde trauma's of zo naar boven kwamen. In elk geval niet bij mij. Ik heb me wel inbeeld dat het bij sommige mensen is, als ik de verhalen hoor.
Ja.
Maar bij mij totaal niet. Ik denk ook de way of life die ik toen volgde, in zekere zin. Ik was ook minder streng voor mezelf. Mm. Ik kon bepaalde distincties niet maken, waardoor dat je de juiste weg niet opgaat. En ik kan me moeilijk voorstellen dat het me nog eens zou overkomen.
Oké. Interessant, ja. Ja, dat is misschien ook dat... mannelijke perspectief dan, versus alle dames die ik daarover spreek, is dat heel vaak gaat dat over dan die grenzen wel toch op een andere manier aanvoelen als ondernemer. Dus, maar interessant.
Mm-hmm.
Nu over die controle gesproken. Je hebt controle over je snor, maar je hebt ook controle over je lijf.
Mm-hmm.
Je gaat op 1 keer per jaar of meerdere keer per jaar of om de zoveel tijd, ik weet het niet, ergens op een podium staan, helemaal gesprayed hands of ingeolied met donkere, verf. Wat is dat? Spray tan? I don't know. Bruine crème. Mm-hmm. En een spiegeltje. Dus misschien van ondernemen naar je andere passie. En dat is dat fitness, is dat bodybuilding?
Bodybuilding. Exact. Ja.
Tell us more about that.
Ja, ik ben niet heel mijn leven een bodybuilder, voor alle duidelijkheid. Dat is iets dat ook heel stom begonnen is. Ik was op reis met Nicky in Portugal en ik lag aan het zwembad en er was een kerel en die had een supermooi lichaam. En ik zei tegen Nicky, als we maandag landen, ga ik naar de fitness. Ik wil ook zo'n lichaam. En het was begonnen.
En wanneer was dat? In welk jaar?
2021.
Oh,
ja, okay. Grappig. Was toen Digital Chameleon eigenlijk net ging starten. Dus ik denk dat het eigenlijk... september of oktober er vlak voor zal geweest zijn. Dus nu 3 jaar geleden.
Mm-hmm.
Kei tof. Mm-hmm. Ik ben iemand die redelijk gedisciplineerd is. Ik ben gewoon super gedisciplineerd. En ik heb echt een laserfocus. Iets dat in ondernemen belangrijk is, maar in deze sport zeker en vast ook.
Amai.
Dus ik kende de sport nog niet echt. Ik had ooit al wel gefitnessd toen ik jonger was. Maar dat was zo... fitnessen, omdat iedereen fitnesste. Dat was niet echt dat er een bepaald hoger doel aan zat of zo. En ik kwam binnen bij ons in Hemings, in Gym 11. Hè. Dat is mijn homebase daar. En dat is echt een gym waar ze naast de mensen die het daar voor hun dagelijks doel om gezond te zijn komen, deden zij ook die bodybuilding begeleiding. En ik kwam daar binnen en er hingen allemaal foto's aan de muur van Belgische kampioenen. En ik zei, binnenkort wil ik daar ook hangen. En dan werd er zo wat gelachen. Zie maar eerst dat je begint te trainen. ben ik gewoon keihard beginnen trainen. Direct voedingsbegeleiding gevolgd. Daar de coach genomen. Dus ik had dan een trainingscoach, een voedingscoach. En in juni 2022, denk ik dat was. Ja, juni 2022. Het Belgisch kampioenschap is altijd in oktober. Mm-hmm. Zei ik, oké, oktober 2023 doe ik mee aan bij het kampioenschap en word ik Belgisch kampioen. Mm-hmm. En dat was mijn ambitie. En toen werd er eigenlijk nog heel goed mee gelachen in de fitness. Van ja, we zullen wel eerst zien dat je geraakt. Omdat heel veel mensen dat eraan meedoen, dat wist ik toen niet. Die haken af. Die stoppen midden in dat dieet, omdat dat gewoon te zwaar is. Is mm-hmm. het niet fysiek te zwaar, dan is het gewoon mentaal te zwaar. En ik had zoiets van, ja, nee, fuck it. Ik ga gewoon vanuit de inner stance vertrekken van, ik ben Belgisch kampioen en dan zal ik er wel geraken. En ik begon op een redelijk zwaar punt. Ik stond er al redelijk vet in de zomer. Maar ja, ik ben mijn dieet gestart. Mm-hmm. En ik ben er toch geraakt in oktober.
Ja.
Stond ik op het podium. Mm-hmm. Geen eerste plek, helaas. Er waren er een paar die beter waren. En dan moet ik gewoon het hoofd verbuigen. Daar heb ik het ook niet moeilijk mee. Als je beter bent, ben je beter.
Maar de anderen niet, hè? Dat was je mij toch gezegd, hè? Wat jij zei, de derde of de vierde geworden? De
derde plek was betwijfelbaar. Sommige mensen zeggen dat het bestolen was. Ik had zelf ook een beetje dat gevoel, natuurlijk.
En hoe kan dat dan bestolen zijn? Is dat niet gewoon puur...
Het is een gejureerde sport, hè. Dus het is heel moeilijk. Er worden punten gegeven. Ja, het is heel subjectief. Ja. Er zijn 11 juryleden in dit geval die dat bepaalde punten geven. Dus die zetten iedereen op een bepaalde plek in de ranking. En op basis van dat gemiddelde... Mm-hmm. Allee, de hoogste scores worden eraf getrokken en de laagste scores, zodat er zeker geen nepotisme is of favoritisme, hoe je het wilt noemen.
Okay.
Maar de gemiddelde wordt dan gewogen en op basis van dat wordt de rangschikking bepaald.
Oké. Okay. Maar ja, wilt je graag echt kampioen worden?
Voorlopig, misschien ooit nog wel.
Ja.
Ik heb nu wel gemerkt wat het gevraagd heeft van mij. Nu, mentaal en fysiek, oké, het was wat het was. Dat was zwaar. Maar het heeft ook gewoon mijn business. En dat wist ik toen nog niet. En dat is misschien iets dat ik aan u ook nog niet verteld heb. Maar ja, die laatste 6 weken voor die wedstrijd zit je in zo'n laag vetpercentage. Ja, ik zat onder de 4%, 6 weken voor mijn wedstrijd al. Allee, onder 5%, sorry. En ik zat toen op 4%. En dat zorgt ervoor dat als man je testosteronniveau volledig crasht.
Och.
Maar als dat crasht, ja, dan voel je je ook super slecht. Je voelt je mentaal slecht, je bent moe. Je bent een beetje vergeetachtig. Je hebt niet superveel energie. Waardoor ik gezegd had van, kijk mannen, op de bureau van, ik kan thuiswerken. Ik moest dan 's morgens een uur op de fiets kruipen. Dan direct een uur gaan trainen met mijn coach.
Jesus.
En dan was het 10 uur ongeveer. En ik was op. Dus ja, ik kon nog wel wat mails beantwoorden. En als er klanten belden, ik was beschikbaar voor die klanten. Maar er gebeurde geen sales.
Nee.
En dat heb ik nu gemerkt. Ik was totaal niet bezig toen met... Wat met mijn sales? Mm. En nu merk ik, een aantal maanden later, als wij reflecteren op vorig jaar, van oei, 6 weken zonder sales. Ja, dat voelt je wel natuurlijk. Ja.
Zeker als je in een fase zit waar je actief op zoek gaat naar sales, toch? Dat ze niet over de vloer lopen, bij wijze van spreken.
Ja, exact.
Ja. Oké. Okay. Ik herinner mij dat je dat hebt gedaan, hè, want we zijn nu aan het opnemen februari 2024.
Mm-hmm.
Ik had een droom, ik heb je dat gezegd, want je werd ofwel in de droom ofwel ook echt zo kort tegen mij en het zal wel in mijn kop hebben gezeten. En dat je zei in mijn droom, ja, ik heb gewoon honger. En ik vond dat heel grappig dat ik opstond en dat ik dacht, die man heeft effectief waarschijnlijk gewoon honger en is daarom misschien niet de blije Mike.
Klopt, ik probeerde altijd wel te zijn als ik ergens kom dan, want ik moest ook die meetings leiden op BNI.
Wacht, was dat toen al dat jij voorzitter was?
Ik ging toen van secretaris-penningmeester naar voorzitter net.
Ja.
Ik ben op 1 september gestart als voorzitter, dus anderhalve maand was ik ermee bezig.
De eerste meeting waar je echt super sharp.
Toen zat ik al aan die 4%. Dus dat was redelijk heftig, want ik had super veel honger. De mensen die het van calories kennen, ik had 2 dagen dat ik 1400 calorieën had en 1 dag 2100. Dus dat was zo'n een carb cycle, heet dat dan.
Ja.
Maar dat is belachelijk laag.
Ja.
Zelfs te laag om gezond te zijn. Dus ik raad niemand aan om het te doen.
Het is niet gezond, hè?
Nee, het is echt super ongezond, voor alle duidelijkheid.
Ja.
Het is geen sport voor de gezonde zieltjes.
Nee, amai. Jesus Christ. Ja, maar toch wel heel veel respect dat je het hebt gedaan, hè? Allee.
Dank je wel.
Ja, echt chapeau. Want... Allee, control of niet, en zeg je wat je erover wilt. Maar ja, het heeft zich wel geuit in iets supercool dat heel weinig mensen kunnen doen. En ik denk dat je dat je eigen wel altijd kunt meegeven van, ja, I did that.
Voilà. Desondanks dat ik de wedstrijd niet gewonnen heb, ben ik voor mezelf wel gewonnen. Ja. Ik heb het doel dat ik had, het vetpercentage dat ik wou, de shape, hè, dat klinkt misschien heel belachelijk, dat ik wou.
Nee, ja.
En de présence, want ja, natuurlijk half naakt op een podium gaan staan, in een zaal van 200 man, ja, dat is... Ik vond dat redelijk moeilijk. Desondanks dat ik vaak voor een publiek sta, bij BNI, vond ik dat toch wel nog een ander niveau. Dus ja, ik ben voor mezelf gewonnen.
Mooi, mooi. We zijn een uurtje al sappig aan het babbelen, want time flies. Zot, hè? Ja, we zijn nu exact een uur aan het babbelen. Maar ik ga een paar vragen overslaan. Dat was ook met mijn vorige gast juist hetzelfde, want het is veel te gezellig als ik mensen uitnodig die ik ken. Maar ik heb wel een laatste vraag. Welk advies kreeg jij ooit als ondernemer, wat je altijd gaat blijven onthouden en wat je ook wilt doorgeven aan andere ondernemers?
Dat is een beetje gelijkaardig aan hetgeen dat jij er juist ook al zei. Hè. In enerzijds, just do it. Hè. Mm-hmm. Maar het is niet omdat je ergens geen zin in hebt, dat je het niet kunt doen.
Ja.
Heel veel mensen hebben last van uitstelgedrag.
Yep.
Ook heel veel ondernemers hebben last van uitstelgedrag. En of het nu privé is, of het is sportief, of het is voor business, je hoeft geen zin te hebben om actie te ondernemen.
Mm.
Als je zegt, ik kan 10.000 stappen per dag zetten, er gaat ongetwijfeld een dag komen dat je daar geen zin in hebt. Maar het is niet omdat je stemmetje in je hoofd zegt, ik heb geen zin, dat die benen niet kunnen bewegen. Als je zegt, ik ga 3 salesgesprekken per dag doen en je hebt daar geen zin in hebt, gewoon op dat groen telefoonnetje duwen en die telefoon gaat over en je bent vertrokken. En die win dat je daarna voelt, dat je geen zin in had en je hebt actie ondernomen, dat is een gevoel, dat is onbeschrijfelijk.
Dat is super frappant dat je dat aanhaalt. Ik had dat ook juist aan mijn vorige gast verteld. Ik ben het boek aan het luisteren, The 5-Second Rule van Mel Robbins.
Oké.
Heb je er al over gehoord of kinderen?
Ik heb hem niet gelezen.
Nee. Dus hij zegt eigenlijk, your brain only needs 5 seconds to trick it into doing it. Dus dan zeg je 5, 4, 3, 2, 1. En bijvoorbeeld staat het voorbeeld aan van iemand die inderdaad niet naar de fitness wilt. En je zegt 5, 4, 3, 2, 1. Opla, schoenen aan en je bent vertrokken. Want je brein heeft maar 5 seconden nodig om te zeggen, ja, niet doen, nee, kom. Dat is, ik denk dat dat een boek is. Het is wel... Ja, nee, jawel, je gaat dat leuk vinden.
Ja, en boek, uw innerlijke stem... Ik zou er een uur podcast over kunnen doen, over wat die innerlijke stem allemaal doet. Hè. Uw interne werelddialoog, die speelt bij iedereen. Die wilt u constant foppen en hetzelfde houden. Luister daar niet naar.
Nee.
Gewoon doen. Dat is actie. Actie is eigenlijk de enige tip dat ik heb voor elke ondernemer. De ondernemer die actie onderneemt, gaat altijd winnen van een ondernemer die twijfelt.
Ja, te zeggen dat in de mindset coaching noemt hij krokodillenbrein.
Oké.
Okay. Ja, ik weet niet wat dat officieel... Reptielenbrein. Krokodillen, maar het was een tekentje van een krokodilletje op de slide. Waarschijnlijk komt
dat. Dat is het reptielenbrein van vroeger. Dus dat is dat ontwikkeld is over de jaren heen. Dus,
En zeker als België. Wij zijn ook wel getraind om... safe te spelen, doe maar al normaal, zijn maar al kalm.
Ja.
En wij zijn dan...
Doe maar al normaal, dat is wel gek genoeg. Hè? Ja, dat is iets dat vaak gezegd wordt.
Ja. Ik vind dat heel fijn om dan, zoals bij BNI, of online met omringen, met mensen die dan, of zit zoals jij, die gewoon denken, all right, girl, or boy, or whatever, like, just do it. Allee, zo, niet twijfelen.
Exact.
Dat is mooi. Vond je het leuk om hier te zijn?
Ik vond het heel leuk. Dat was de eerste keer dat ik moest podcasten. Dus
ja?
Tof.
Oké, all right. Bedankt om erbij te zijn.
Graag gedaan.
Wacht, waar vinden onze luisteraars jou terug?
Op LinkedIn. Onder mijn naam, Michael of Mike de Veilder, onder beide namen. Beide namen, sorry. Naams. Minstens al wel woorden. En op Instagram, @gewoon.mike en digitalchameleon.be.
Nice, oké. Bedankt om erbij te zijn. Wij zien elkaar volgende week woensdag terug om 6:30 morgens.
Zeker vast.
Als mensen luisteren en die zeggen van, oké, ik wil erbij zijn... stuur mij of Mike een berichtje of een mailtje. We hebben altijd heel graag nieuwe gasten die we leren kennen. Je moet je niet aansluiten, maar like, we would love to have you. Dus stuur ons gerust een berichtje, zou ik zeggen. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering alweer. Volgende week ben ik er terug met een nieuwe gast. Bedankt om tot het einde te luisteren en ik wens je een fantastische dag.